dat we in Europa leven en dat we in Europa belasting betalen, weet iedereen. Dat die belastingen zodanig oplopen dat je soms het gevoel hebt, waar zijn we aan begonnen, dat weet ook iedereen. Dat er politieke stromingen zijn die eigenlijk wel dat hele Europese gebeuren willen uitbannen, dat is ook wel helder. Met andere woorden, we zitten tamelijk kritisch te kijken naar de eenwording van Europa. Begonnen eigenlijk vlak na de Tweede Wereldoorlog. Toen moest het wel, we moesten economisch de handen ineens slaan en er moest een kolen- en een staalgemeenschap komen. Er moest van alles gebeuren om, laat ik maar zeggen, de economie weer van de grond te krijgen. En aanvankelijk was dat heel bescheiden, Benelux plus nog een beetje. Maar langzaam is dat hele apparaat gegroeid, zodanig uitgegroeid dat het nu zo log is als een beest. En ik heb bewust deze term gekozen nu om duidelijk te maken dat in het laatste Bijbelboek sprake is van een beest uit de zee. En dat beest uit de zee is al eerder aangekondigd geweest. En dat beest uit de zee is heel log, heel sterk. Een machtsblok van enorme betekenis, maar op hetzelfde moment een struikelblok. Dus als de vraag vanavond komt, is Europa een machtsblok of een struikelblok, dan kun je zeggen, nou, het is in ieder geval allebei. Volkomen duidelijk. We moeten een aantal dingen vooraf toch kwijt. Sleutel tot de profetie is het boek Daniël. Dat is al, ik weet niet hoe vaak gezegd, en niemand kan om het boek Daniël heen als je de profetie wilt bestuderen. In Daniël vind je de duiding van de wereldrijken die achtereenvolgens zouden komen. Vanaf die tijd dus dat Daniël en zijn vrienden in Irak zijn, in Babel zijn, begint er een gigantische ontwikkeling. Jeruzalem is door Nebukadnezar plat gegooid, is verwoest, de tempel is stuk. Het is, laat ik maar zeggen, een hele donkere periode. Waar de ark gebleven is, de ark van het verbond, weet nu nog niemand precies. We nemen aan dat Jeremia de ark verstopt heeft, omdat hij dat zegt in hoofdstuk 3 van zijn boek. Maar zeker weten doen we het niet. Ik weet het natuurlijk dat er uitzendingen zijn geweest van de TROS dat de ark van het verbond in Ethiopië zou zijn, dat daar een speciale tempel zou zijn, dat er een speciale groep mensen bezig is om die ark van het verbond te beschermen en in ere te houden. Maar bewijzen daaromtrent zijn er absoluut niet. Geen enkel stukje bewijs. Maar Jeremia was de enige profeet die in die tijd, toen het zo heel zwaar was, nog in Jeruzalem verbleef. Ook al toen Daniël en de vrienden al in Babel waren, was Jeremia nog steeds in Jeruzalem. Jeremia heeft ook een brief geschreven aan de ballingen in Babel, in Irak. Met andere woorden, er was zelfs enige communicatie tussen Jeruzalem en Irak. En Jeremia heeft ook bijzondere bemoedigende dingen aan Daniël en zijn vrienden mogen zeggen. In diezelfde tijd leefden Ezechiël en die bij hem waren in een vluchtelingenkamp bij een rivier, de Kebar of Kbar. En in diezelfde tijd waren er nog arme zwervelingen in Jeruzalem. Ook nog een plukje zijn uit Jeruzalem gevlucht richting Egypte toen. En ze hebben Jeremia meegenomen op weg daarheen. Dat is wat er toen gebeurde. Maar vanaf dat moment gaat de Heere via Daniël zeggen hoe de toekomst eruit ziet. En dat noemen we de sleutel tot het begrijpen van de profetie. Er zou een rijk zijn vanuit Babel, vanuit Irak in die tijd. En dat rijk zou 3 koningen kennen. Nebukadnezar was de eerste, Nabucco, zo wordt hij ook wel eens genoemd. Zijn zoon was de tweede en zijn kleinzoon was de derde. Maar na het rijk van de Irak-mensen, van de Babyloniërs, zou er een ander rijk komen, dat van de Meden en de Perzen, zeg maar met de taal van vandaag, het rijk uit Iran. En die hebben inderdaad het bewind overgenomen. In Daniël 5 sterft die derde koning van de Babyloniërs. Hij was aan het feesten. Er kwam een schrift op de wand. Er kwam een rug van een hand. Er werden woorden opgekalkt. En iedereen was sidderend en bevend en bang. En ja, dat was een enorme gebeurtenis. Maar toen zijn de mensen van Iran de baas geworden. Een aantal koningen zijn er geweest. In die tijd speelt het boek Esther. Dat speelt in Iran. Dat is op zich al heel merkwaardig. In Iran was toen een Jodenhater. Is er ergens meer haat ten aanzien van de Joden te vinden dan in Iran? Nee. Maar dat was toen ook. En die ene man, die Haman, wilde dat hele Joodse volk compleet uitroeien. Hij wilde er echt een einde aan maken. Is niet gelukt, want de Heere greep in op een hele merkwaardige manier. Toch is ook in die tijd er een lichtpunt. Kores, de Pers, dus Perzië, Iran, gaf toestemming aan de Joden om terug te keren naar Jeruzalem. Gaf toestemming om in Jeruzalem een tempel te herbouwen. En gaf zelfs toestemming uiteindelijk om ook een muur rondom die stad te zetten. Dat is allemaal gebeurd. Dat rijk van Iran is ook weer weggevaagd. Eerst een gouden stuk, Babylonië, Babel, Irak. Toen een zilveren stuk, Iran, Medië, Perzië, de burcht Susan. En toen kwam er een koperen stuk, volgens het boek Daniël. En dat koperen stuk, dat was van Alexander de Grote, dat kwam uit Griekenland. En Macedonië, maar dat ligt ook tegen Griekenland aan. Dat is misschien ook Griekenland. Er kwam een veroveraar en die was heel kien. En het lukte hem wonderwel om in no time die hele zaak in handen te krijgen. Veel meer nog dan de koning van Iran ooit had gehad. Die veroveraar die is op jonge leeftijd gestorven. Dat rijk is toen in vier stukken uiteengevallen, 4 blokken. Vanaf dat moment hebben we een koning van het noorden, een koning van het zuiden, een koning van het oosten en een koning van het westen. Daar komen die termen vandaan, die je altijd weer tegenkomt. De koning van het noorden en de koning van het zuiden het meest, maar ook de koningen van de opgang van de zon in het laatste Bijbelboek en de koning van het westen. Die wordt niet zo vaak genoemd. Maar die koning van het noorden heeft behoorlijk huis gehouden. Met name in Jeruzalem. En daar de tempel, die inmiddels herbouwd was in de dagen van Ezra en Nehemia, verontreinigd. Hij wilde dat de Joden varkensvlees zouden eten. Dat was al erg, heel erg voor ze. Hij wilde ook dat ze zouden gaan offeren aan een beeld door hem opgericht in die tempel. Een beeld van Jupiter. En ze moesten knielen en ze moesten van allerlei doen. En de Joden kwamen daar in opstand. Die opstand, een soort opwekking, is niet beschreven in onze Bijbel. Soms vind ik dat jammer, maar ik bepaal dat niet. Ik hou me maar aan de kanon van de schrift, zoals dat heet, aan de samenstelling die ooit is ontstaan. Maar we hebben ook nog apocryfe boeken. In de Rooms-Katholieke traditie is het heel gewoon dat je de apocryfe boeken bij je in de Bijbel hebt. Onderdeel van je Bijbel. In de protestantse traditie is dat niet zo. Is meestal apart uitgegeven. En meestal is dat een beetje ondergeschoven. En dat kan ik me ook wel een beetje voorstellen, maar in de tijd dat er een koning van het noorden dus vreselijke dingen deed, kwamen die Maccabeën in opstand. En dat vind je in die apocryfe boeken. Er zijn twee boeken, 1 Maccabeën en 2 Maccabeën. En die beide boeken geven je een behoorlijk verslag van wat er in die tijd gebeurde. Het gaat me er niet om die boeken tot Bijbel te verheffen, tot het woord van God, maar het gaat me er wel om de geschiedkundige feiten die daar genoemd worden een beetje mee te nemen. Want die helpen je heel wel om de achtergrond van het hele verhaal te pakken. Het ging dus tot een opstand komen. En die Maccabeën hebben de tempel uiteindelijk uitgebezemd en hebben dus de koning van het noorden weggejaagd. Maar die hadden heel vlug door dat ze dit nooit zouden kunnen volhouden. Hoe kan een klein clubje opstandelingen volhouden te strijden tegen de koning van het noorden, een hele machtige? En die hebben toen een deputaatschap, dat vindt u in die boeken, die Maccabeën die je kunt noemen, naar Rome gestuurd. En die hebben gezegd, we willen met jullie een verbond sluiten. We willen dat jullie komen om ons te helpen. Want wij redden dit niet. Die koning van het noorden is ons veel te machtig. Komen jullie alsjeblieft en komen jullie naar hier en help ons. Verschillende gesprekken zijn er geweest. Mailverkeer hadden ze toen niet, het duurde iets langer. Maar ze zijn erheen geweest en ze hebben in die tijd gevraagd om de koning van het Westen. En die is gekomen. Dat waren de Romeinen. Iedereen vraagt zich af, hoe kwamen de Romeinen ooit in het beloofde land? Maar ja, we hebben dat in het Nieuwe Testament. Als de Heer Jezus geboren wordt, dan zijn de Romeinen daar de baas. Die kunnen een volksinschrijving uitroepen. En als er dan beslist moet worden, dan moet Pilatus dat doen. Of Herodes dat doen. Of Paulus moet zich beroepen op de keizer. Het was volstrekt helder dat ze toen onder het bewind van die Romeinen zaten. Nu, die zijn gekomen op verzoek van de Maccabeën. Die hebben hen uitgenodigd. En die Romeinse, die koning van het Westen, die Romeinen, die zijn daar binnengekomen om te beschermen. Die hebben een soort cordon om Jeruzalem gelegd, zodat die koning van het Noorden af moest druipen. Zo is het ook gebeurd. En toen ze daar een keer waren, toen dachten die Romeinen, nou, het is wel een aardige plek om te blijven. En die zijn dus honderden jaren gebleven. Als u mij uitnodigt om een hapje te komen eten en ik blijf dan gelijk 3 weken, dan denkt u, ja, wat had ik niet bedoeld. Zo ongeveer. Nou, maar zo is het met die Romeinen wel gegaan. Die zijn honderden jaren gebleven. En die hebben alles naar hun hand gezet. En toen bleek die koning uit het Westen ineens een machtsblok te zijn. Het merkwaardige is dat die koning van het Westen al in Daniël genoemd wordt. Dus na dat gouden stuk, zilveren stuk, koperen stuk, kwam er een ijzeren stuk. Dat waren ze. En dat ijzeren stuk zou een soort vervolg krijgen van ijzer vermengd met kleiachtig leem. Zo staat het in de Bijbel. En dat stuk, van dat ijzeren stuk, zou er zijn als de koning der koningen, als de heren der heren, als de steen zonder handen losgemaakt, als de mensenzoon gaat komen, dan is dat stuk hier op aarde. Alleen al die profetie uit Daniël geeft aan dat er in de eindtijd, vlak voor de komst van de Heer Jezus, vlak voor hij uit de hemel komt, vlak voor hij zijn koningschap aanvaardt en de koning der koningen en de Heere der heren blijkt te zijn, vlak voor dat moment zal dat rijk van die koning van het Westen hier op aarde zijn. Dat staat er onomwonden, expliciet zoals dat heet. Ja, maar dat Romeinse Rijk was er wel in de dagen van de Heer Jezus en heeft ook nog enkele honderden jaren stand gehouden. Maar daarna is het toch afgebroken. Het is weer weggepoetst. Dat het klopt. En die tijd is de gemeente ontstaan. En die gemeente is verder gegaan. Maar er komt een moment dat die gemeente weggaat. Als je gelooft in de Heer Jezus, dan hoor je bij de gemeente. Ik heb het niet over een kerkelijke boekhouding. Ik heb het over leven uit God. Iedereen hier die gelooft dat de Heer Jezus voor zijn of voor haar schuld, zonden aan het kruis gestorven is en hem, de Heer Jezus, aanneemt als heiland, als verlosser, hoort bij de gemeente. Kan daar nooit meer vandaan. Hoort daarbij. Maar die gemeente is er ineens tussen geschoven. Dat is even ingewikkeld voor mensen die dit nooit overdacht hebben. Die gemeente is er maar tijdelijk. Hoort hier ook niet. Gaat hier ook vandaan. Wordt hier ook weggehaald. Wordt opgenomen. Wordt weggevoerd. Die gemeente die hoort hier niet. De gemeenteleden zijn hier vreemdelingen. En bijwoners hebben hier eigenlijk niks te zoeken. Het lijkt er vaak niet op. Want de gelovigen die zijn ook net zo goed als het vroeten. Als alle andere mensen bijna. Om hier zo goed mogelijk wortels te krijgen. Maar in elk geval. De gemeente zal hier vandaan gaan. Zal worden opgenomen. En vanaf het moment dat die gemeente wordt weggehaald, gaat die profetische klok van de Heere weer verder. Dat is een moeilijke, dat weet ik wel, maar ik moet hem toch neerleggen. Want dit is een soort tijdpad waar je niet omheen kunt. En je moet altijd, altijd voorhouden. Kijk, in Daniël is het voorzegd, zo is het gegaan. En toen zijn die Romeinen op een bepaald moment toch opgedoekt. Die waren er niet meer. Die zijn overwonnen ook. En toen zijn ze echt. Nu zegt de Bijbel dat er met het Romeinse Rijk iets gebeurde. En dat ga ik je nu lezen uit Openbaring 13. Dus dat is nu een stukje schrift. Graag alstublieft. Openbaring 13. Het eind van hoofdstuk 12 laat zien dat er een draak uit de hemel wordt gegooid. En dat die draak gaat zitten, bleef staan op het zand van de zee. Een draak uit de hemel blijft staan op het zand van de zee. Dat is de laatste zin van Openbaring 12. En dan... En ik zag uit de zee, dus waar die draak zit, staat, waar hij, laat ik maar zeggen, zijn verblijf heeft, zie ik een beest opkomen. Met 10 horens en 7 koppen. En op zijn horens 10 kronen en op zijn koppen namen van godslastering. En het beest dat ik zag was een luipaard gelijk. Dat is niet vreemd hoor, want dat komt uit Daniël. En zijn poten als van een beer, ook uit Daniël. En zijn muil als de muil van een leeuw, ook uit Daniël. En de draak, dus die net uit de hemel was gekiepeld, gaf aan dat beest uit de zee zijn kracht, zijn troon en grote macht. Een van zijn koppen was als ten dode gewond en zijn dodelijke wond genas. En de gehele aarde ging het beest met verbazing achterna. En ze aanbaden de draak, omdat hij aan het beest de macht gegeven had en ze aanbaden het beest, zeggende: wie is aan het beest gelijk? En wie kan er oorlog tegen voeren? En aan dat beest werd een mond gegeven die grote woorden en godslasteringen spreekt, en hem werd macht gegeven dit 42 maanden lang te doen. Ook dat getal 42 maanden komt niet uit de lucht vallen. Dat is tijd, tijden, halve tijd, dus 1260 dagen. Al die uitdrukkingen die je op andere plekjes in de Bijbel vindt, hier terug. Nou, en dan, dat gaat dus dan door. Iedereen moet aan dat beest gaan gehoorzamen. Vers 13. En een ander beest kwam op uit de aarde. En het had 2 horens als die van het lam. En het sprak als de draak. Nu wordt het ineens een twee-eenheid. Uit de aarde. Leem. Kleiachtig leem. IJzer met kleiachtig leem. Die taal kwam uit Daniël. Dat vlecht ik er nu tussendoor. Om je duidelijk te maken waarover het hier gaat. En dat doet grote tekenen. Vers 13. Zodat het zelfs vuur uit de hemel doet neerdalen op de aarde ten aanschouwen van de mensen. En En het verleidt hen die op de aarde wonen wegens de tekenen die hem gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. En het zegt tot hen die op de aarde wonen dat ze een beeld moeten maken voor het beest. Onder de koning van het noorden werd er een beeld, een beeld van Jupiter in de tempel gezet. En toen kwamen de Romeinen om de Joden te helpen om dit schoon te houden. En nu wordt notabene een beeld voor dat beest uit de zee in de tempel gezet. Afgoderij. En iedereen die moet daarvoor gaan buigen. 15 werd gegeven om aan het beeld van het beest een geest te schenken, zodat het beeld van het beest ook zou spreken en maken dat allen die het beeld van het beest niet aanbaden, als je niet meegaat, afgelopen. 16. En het maakt dat allen, de kleinen, de groten, de rijken, de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, en dat niemand kan kopen of verkopen dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft. Hier is de wijsheid die verstand heeft berekenen het getal van het beest, want het is een getal van een mens en zijn getal is 666. En ik zag en zie een lam stond op de berg Sion en met hem 144.000, op wier voorhoofden zijn naam en de naam van zijn vader geschreven stonden. Nu stop ik. De Bijbel zegt dat er een nieuw begin komt van dat ijzeren rijk, dat rijk vanuit Rome. Dat rijk is er geweest, kreeg een dodelijke wond. Een hele tijd bestonden ze niet of nauwelijks, maar die dodelijke wond geneest en er komt een enorme kracht bij, namelijk de draak die net uit de hemel is gegooid. Geeft al zijn macht en kracht aan dat herstel van Rome. Ik heb het niet over de kerk, maar over dat rijk, dat Romeinse rijk. Dat politieke monster, beestachtig. De draak geeft al zijn kracht en macht aan dat beest. En er is nog een tweede, een beest uit de aarde. Noem maar even voor het gemak Antichrist. En die voegt daar nog ik weet niet wat allemaal aan toe en zorgt ervoor dat er een soort offerplaats komt en een offerdienst komt in de tempel van Jeruzalem. En wat daar dan staat is niet het altaar van de Heere, is niet het lam gods dat de zonde van de wereld wegneemt. Nee, dat is het beest zelf, een beeld van het beest. En het gaat zelfs zover dat er zelfs wonderen gebeuren, dat een beeld gaat spreken. Nou ja, als je dat dan niet gelooft, als je nou niet, nog niet overtuigd bent, dan ga je dan echt voor de bijl. En als je niet meedoet aan de oefening, dan is je Sophie-nummer ingetrokken en kun je het schudden. Het gaat nog verder. Iedereen die in dat systeem meedoet, krijgt een getal 666 op zijn rechterhand of op zijn voorhoofd. Je wordt gekenmerkt. Of dat je Sophie-nummer is, of dat een getal is van 16 cijfers, of van 6, van 18 dingetjes, 6, 6, 6, 3 x 6, 18. Ik geloof dat je IBAN-nummer vandaag 18 cijfers en of letters heeft, maar misschien is dat veel en veel te ver gezocht. Maar als je niet meedoet, dan kun je het kopen in het verkopen schudden. Sta je met een karretje met spulletjes bij de super. En ze willen gaan scannen en zeggen, nou ja, u moet maar even de zaak terug gaan brengen in de schappen, want u krijgt het niet mee. U hoort niet bij de club. En vlak daarop komt de koning der koningen, het lam, op de berg Sion. Openbaring 13, ik las door naar openbaring 14. Dat rijk uit Rome, dat Romeinse Rijk, ooit een machtsblok van betekenis, werd een struikelblok toen. Misschien is de grootste inhoud van struikelblok zichtbaar geworden toen Pilatus, onterecht Pilatus van de Romeinen, van de bezetter, onterecht de Heer Jezus veroordeelde. Daardoor hebben die mensen notabene geroepen, we hebben geen koning dan de keizer. We onderwerpen ons aan de keizer van Rome. Dat hebben ze toen gezegd. We hebben geen koning dan de keizer. En dat begon al toen een andere representant van het Romeinse Rijk, dat was Herodes, dat is ook een stadhouder. Toen Herodes een kindermoord uitvoerde of liet uitvoeren in Bethlehem. Omdat de koning der Joden geboren zou zijn. Dus Herodes was erbij toen die geboorte er was, toen de koning der Joden geboren was. En Pilatus vonnigste dat de koning der Joden naar het kruis moest. Jezus, de koning der Joden. Wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven. Scherper kan het niet. Een complete confrontatie tussen de koning der Joden en het Romeinse leven. Aanvankelijk waren de Romeinen een machtsblok om de Joden, om de Maccabeën te helpen in hun, laat maar zeggen, in hun ijver voor de Heere God. En iets later ontpoppen ze zich als struikelblok. En dat gaat weer gebeuren. Dat kan ik u verzekeren. Nu zitten wij vandaag midden in Europa. Voor het gebouw in Brussel, ik heb dat, ik weet niet hoe vaak gezegd, ook hier in Dinxperlo, staat een soort kunstwerk. En dat stelt voor een vrouw op een beest. Griekenland ligt zwaar onder vuur op dit moment vanwege de economische toestand en al de leningen die ze willen halen. Maar op de 2 euro munt van Griekenland staat een vrouw op het beest. Er is een eindeloze verhuizing gaande tussen Brussel en Straatsburg. 2 locaties waar onze Europese gemeenschap zetelt. Dat kost miljoenen per maand. En iedereen slikt het. Maar Straatsburg is naar het schilderij van Pieter Bruegel geschilderd, ooit geschilderd. En Straatsburg is gebouwd na dat schilderij van de Toren van Babel. Jullie moeten dat weten. Dit is veel dichterbij dan je vermoedt. Dit gaat ook veel verder dan je misschien denkt. Je kunt 1000 keer zeggen, ja, dit is spijkers op laag water zoeken. Nou, de laag water hebben we genoeg vandaag, geloof ik, in de rivieren en zo. Maar spijkers vind ik daar niet zo. Maar hoe dan ook, men vindt dan dat dit een beetje gezocht is. Dat je te ver gaat in deze dingen. Nu, ik ga niet te ver. Ik ga je nu zeggen dat wat we om ons heen zien, wat we soms als een knellend juk ervaren, een machtsblok van betekenis is geworden. Amerika is failliet. Ook landen in Europa. Portugal, Ierland, Spanje, Griekenland. Maar de kracht zit hier in Europa. Dat weet iedereen inmiddels. Dat weten ook de mensen in Japan. En dat weten zelfs de Chinezen die graag zaken willen doen met ons. Ik ben niet de econoom. Ik ga ook niet de deskundige uithangen als het daarom gaat. Maar ik ga je wel verzekeren dat Europa een machtsblok is van betekenis. En dat machtige Europa is om ons heen. En we voelen ons daar ook nog een klein beetje trots op soms. Nou, dat zou ik maar niet meer doen. Want het is misschien wel het meest angstaanjagende scenario wat je je kunt voorstellen. Dit gaat helemaal niet goed. En eigenlijk ben ik het eens met politieke invloeden die zeggen, daar moeten we af. Daar moeten we zien van los te komen. Stop daarmee. En we betalen ons blauw via die blauwe enveloppen. Om dit hele apparaat in stand te houden. Het is onvoorstelbaar wat er aan vermogen omgaat. Maar dit hele apparaat, wat we dan Europa noemen, het herstel van het Romeinse Rijk, door God aangekondigd, maar er komt een dimensie bij, er komt een religieuze dimensie bij, en waar die vandaan komt, ik hou mijn hart vast. Ik ben heel erg bang dat die religieuze dimensie komt uit de islamitische hoek. En die komt erbij. En of de vrouw ment het beest, en dan is het beest een beetje ondergeschikt aan de vrouw, of het beest draagt die vrouw. En dan is dus die vrouw een beetje een meeliftende, een meereizende met het politieke gebeuren. Hoe dan ook, die twee eenheid is er. En dat wil dus zeggen dat er een draak uit de hemel is, een beest uit de zee is en een beest uit de aarde is, een beestenboel, sorry hoor, van je welste, en dat gaat enorme vlucht krijgen. En dat is nu al zo. We praten een beetje gemakzuchtig over Libië, want die Gaddafi, dat was toch al niks. Maar het is afschuwelijk dat een paar landen in New York kunnen beslissen dat Libië eventjes op de kop moet krijgen. En dat die man daar weg moet. Dat beslissen de Libiërs niet. Dat beslissen de mensen in New York, dus de Verenigde Naties. Onze meneer Sarkozy uit Europa vindt dat hij dan daarin toch wel de beste is en de eerste moet zijn. Nou, dat was ook zo. Die krijgt anderen mee en Nederland zit er al lang in. Al lang? We zijn al lang. Het is nu al onder NAVO, het is al bijna onder een Europese vlag geschaan. Al lang. Iedereen doet het al mee. Maar als dit met Libië gebeurt, zonder al te veel aanleiding, wel wat natuurlijk, maar zonder al te veel, ja, dan is dit is gewoon het model om Israël aan te pakken. En daar zijn ze druk mee bezig. De enorme ontwikkelingen vandaag in het Midden-Oosten, dat wordt een Arabische lente genoemd. Ik hoorde deze week twee missionarissen van de Rooms-Katholieke Kerk die werken in Syrië zeggen: het is geen lente, het is herfst. Als dit doorgaat, wordt het ongelooflijk beroerd. En we zijn goed afgewezen met Assad. Niet omdat hij zo'n leuke vent was, omdat hij het allemaal goed deed. Maar het alternatief is de moslimbroederschap. En dat is haat. En dat is precies dezelfde dictatuur als in Iran van dit moment. En er is geen millimeter vrijheid. Men roept vrijheid en democratie. Maar dat is er niet en dat komt er ook niet. Want die mensen vormen de meerderheid en zullen en in Egypte en in Tunesië en in Marokko en in Libië en in Syrië het bewind gaan opzetten naar het model van Iran. De Jodenhater. Het is zo dichtbij en we moeten wakker zijn. We moeten dit gaan zien. En wat gebeurt er nu? Europa gaat met Egypte en met het nieuwe Syrië, want dat wordt aangewakkerd van ons uit, en het nieuwe Libië en het nieuwe Marokko en het nieuwe Tunesië en het nieuwe Jordanië, alles wordt aangewakkerd. En Europa gaat dit coördineren. Dit wordt een machtsblok van gigantische omvang, van enorme kracht. Dat zijn die 10 koningen die je in Psalm 83 toegevoegd ziet aan Europa. Ze worden alle 10 genoemd, allemaal islamitische staten. En ze gaan tekeer. Tegen wie? Tegen Israël. En dan wordt het een struikelblok. Want de Heere zegt, weet je, dit wordt natuurlijk een gigantische, nare oorlog. Want al die volkeren onder leiding van Europa gaan op een bepaald moment naar Jeruzalem om Jeruzalem de les te leren. Ze zijn daarmee bezig. Zal het zover komen? Zullen ze Jeruzalem ooit helemaal in handen krijgen? Ja en nee. Volgens het boek Zacharia, hoofdstuk 12, 13, 14, wordt het heel moeilijk. Want de Heere brengt ze daar, die volkeren, en ze zullen die lastige steen Jeruzalem moeten tillen. En als ze die steen gaan tillen, dan zouden ze zich wel eens behoorlijk kunnen bezeren. Ze zullen zich deerlijk verwonden. We lazen vanavond even aan tafel, hier bij Geert en Anneke, om te eten. En een stukje uit Joël 3. Er staat precies hetzelfde. De Heere brengt al die volkeren daar bij Jeruzalem, in het dal van de beslissing, in het dal van Jozefat. En daar zal de Heere zitten. En daar zal hij recht spreken. Daar gaat hij het opnemen voor zijn volk. En daar gaat het recht zegevieren. Daar gaat de Heer Jezus schitteren. Dat is precies hetzelfde als het vervolg van Openbaring 13. Ik las dat met u, hè? Weet u wel, van het opkomen. Het opkomen van het beest. uit de zee en een beest uit de aarde. En dan hoofdstuk 14, en ik zag en zie het lam stond op de berg Sion. Dat is precies de taal van Joël 3. Op de berg Sion, op de berg Sion zal er zegen zijn. Wat bedoel ik nu te zeggen? Het wordt heel moeilijk voor Israël. Het wordt al moeilijk voor ons, maar wij gaan nog een keer vandaan, hier vandaan. We gaan dit toneel verlaten. We gaan naar de Heer Jezus. En de gelovigen zeggen aan Heer Jezus, kom alsjeblieft, we wachten op u. Heer Jezus, als u vanavond komt, dan zouden we geweldig blij kunnen zijn. We gaan u tegemoet. De geest en de bruid zeggen, kom maar Heer Jezus. U bent welkom Heer Jezus. We kijken uit naar u Heer Jezus. We willen eigenlijk hier vandaan. Omdat we levensmoe zijn? Nee, ben ik niet. Maar omdat de Heer Jezus eer en glorie gaat krijgen als nooit eerder. Omdat het dan om hem gaat en niet meer om ons. En dat het politieke gedoe, de keuken van de politiek dan ineens in brand staat. Omdat alle gerechten dan verbranden. Omdat er niets eetbaars overblijft. Dat is gewoon dan over. De Heer Jezus gaat komen. Hij gaat heersen. Hij gaat er zijn. Jij en ik verwachten de Heer Jezus. Nu is het nog tamelijk rustig. En die mens van de wetteloosheid, die antichrist, kan zich nog niet ten volle ontwikkelen. Kan nog niet helemaal ruimte krijgen, want hij wordt nog tegengehouden door ons, omdat wij hier nog zijn. Ja, de buren zouden wel dolgelukkig met jou moeten zijn, omdat je gelovige bent. Want dit betekent dat als jij er niet was, was het veel beroerder voor de buren. Kunnen ze zich nooit indenken. Zeg het ze ook niet, want ze snappen het van geen kant. Maar het is wel waar. Jij en ik, hier een katalysator, een weerhoudende factor, waardoor de mens der wetteloosheid zich nog niet ten volle kan openbaren. Maar het is wel waar. Alleen ze zien het niet. En ze kunnen het ook niet zien. Dat kan alleen maar als je gelooft in het volbrachte werk van de Heer Jezus. Het wordt hier moeilijk. Maar als de gemeente weg is, wordt het nog moeilijker. Dan wordt het heel zwaar zelfs. Dan wordt het een grote verdrukking. En in die grote verdrukking gaat zich dit boze ten volle openbaren. En je zou zeggen, er blijft niets over. Nou, dat zegt de Bijbel ook. Als de Heere die tijd niet zou verkorten, dan zou er ook inderdaad niks overblijven. Dan zou het alles stuk gaan. Maar de Heere zal zijn plan doorzetten. Wat is zijn plan? Is zijn plan het weer oprichten van een Romeins Rijk, het wereldrijk Rome? Nee, dat is onderdeel. Is zijn plan een easygoing route voor jou en voor mij? Nou, ook niet. Is zijn plan primair gericht op dat Israël weer heel rustig en kalm verder kan leven? Ook niet. Zijn plan behelst slechts één. Dat moeten we leren. En dat wil ik ook overbrengen die laatste avond in deze serie. Zijn plan is dat zijn zoon, de Heer Jezus Christus, de koning der koningen is, de Heere der heren is, alle eer krijgt, alle glorie krijgt. Of die mensen dit nu wel of niet willen, ik laat dat los. Ik loop al dagen met een bepaalde gedachte uit het boek Numeri hier rond. Ik kom er niet los van. Uit het boek Numeri, daar vind je bij hoofdstuk 22, 23, 24 de bijzondere geschiedenis van Biliam. Israël kwam en stond bijna op het punt om het beloofde land in te gaan. En toen was de koning van Moab, dat is Jericho, dat is het Jordanië van vandaag, zo tegen dat hij zei, ik zou ze wel willen bevechten, maar hij was ook al wijs geworden, want er waren al een paar oorlogen geweest en die hadden al die mensen verloren. Dus die denkt, met mijn tanks en met mijn F-16's red ik het niet. Dus ik moet een andere route gaan. En hij huurde een waarzegger in, demonische beïnvloeding. Dat was een Biliam. Die hoorde niet bij dat volk, maar was wel van de Arabische volkeren. En die Biliam, die wil aanvankelijk niet, en later heeft die koning van Moab, van Amman vandaag, wat meer geld geboden. Nou ja, daar valt over te praten. Hè? Een transfer bij de voetballerij is 10 miljoen niet genoeg, maar 15 miljoen misschien wel. Nou ja, dat is gehandeld. En hij gaat mee, die Biliam. Onderweg rijdt hij op een ezel. En op een bepaald moment durft die ezel niet meer verder te gaan. U moet het maar eens gaan lezen, het is heel boeiend. En die ezel die durft niet, hij slaat die ezel van doe wat en ga verder. Ik ben haastig en ik moet daar en ik moet zus. En het merkwaardige is, het stomme lastdier sprak. Nou, dat is een kerkscheuring uit voortgekomen in Assen, Geelkerken. Nou ja, u zoekt het maar eens uit, 1900, begin van de 20e eeuw. Maar dat terzijde, heeft dat dier nu wel gesproken of heeft dat dier niet gesproken? Ja, daar kunnen dan de protestanten heerlijk over debatteren, alsof het daarom zou gaan. Biliam komt dan toch bij die koning en dan zegt Biliam wat die koning moet gaan doen. Hij moet een altaartje bouwen op een heuvel. Dat doet hij ook. En dan zou er een offer komen. En dat gebeurde ook. En dan zou Biliam eens even een profetie laten horen. Maar de Heer had gezegd, waag het niet. En wat zegt die Biliam? Tot stomme verbazing van die koning van Jordanië, van de Arabieren. Dit is prachtig wat je daar ziet. Ze keken dus naar de tenten van Israël. Geen onheil. En was mijn einde maar gelijk aan hun einde. Nou, die koning van Moab, die denkt, wat heb ik nou? Ik betaal die vent grof. En dan gaat hij nota bene die lui prijzen. En zegt hij ook nog dat hij aan hen wel gelijk wil zijn. Nou, debat, hè? A big fight. Dan zegt Biliam een ander heuveltje. Nou, tweede locatie. Weer een altaar, weer een offer. En Biliam zal weer wat zeggen. En er is geen onheil in Israël, men aanschouwt geen ongerechtigheid. Nou, dit is het geweldige volk van de Heere God. En weer zegt die koning van Moab, hoe haal je het in je hoofd om zulke dingen zomaar te zeggen? Derde heuveltje, zelfde situatie. Weer een altaar, weer een offer. Dit zijn tuinen aan een rivier. Dit is precies de locatie. Wonen aan de Vecht in Nederland is, de Utrechtse Vecht, is niet de Overijssel, dat is niet zo interessant. Maar die Utrechtse, daar is het gewoon super, daar is het goed toeven. Daar wonen de rijken. Dit is, nou, zo ongeveer praten Biliam over het volk Israël. Tuinen aan een rivier, schitterend, gewassen en rust en vrede. Die koning van Moab wordt nog bozer. Hoe haal je het in je hoofd, man? Ik heb je zwaar betaald en dan ga je dit soort dingen zeggen. Vierde heuveltje. Weer een altaar. Weer een offer. En dan begint het opnieuw. En wat zegt hij? Een ster gaat op uit Jacob. Een scepter uit Jeruzalem. Wat? Een ster uit Jacob? Een koning uit Israël? En hij zegt erbij, en Moab's slapen worden verpletterd. Met andere woorden, koning, je kunt betalen wat je wilt, maar jij gaat eraan en daar zullen ze leven. Dit is de inhoud van vier profetieën uit Numeri. Heel boeiend. En dat is nu precies wat er vandaag gebeurt. De hele wereld is erop uit om dat volk te vervloeken. Om dat volk moorders te leren. Om dat volk in de Middellandse Zee te duwen. Zoals de mensen uit Iran dat zeggen. Dat alles is erop gericht om een gigantische druk op Israël te leggen. En er worden geestelijke dingen bijgehaald. Daarom is het op den duur niet alleen maar een beest uit de zee, maar ook een beest uit de aarde. Is het niet alleen een soort politiek monster, maar ook godsdienstige beïnvloeding. En die zeggen van alles. En die zijn erop uitgestuurd om het volk om te brengen. Maar de Heere zegt, stop. Die profetie van Biliam moet je vasthouden. Zou eigenlijk elke gelovige vandaag moeten leren. Want wat ik nu zeggen wil is het volgende. De wereld jaagt. Waarom? Omdat ze niet wil dat hij, onze Heer Jezus Christus, koning zal zijn. We willen niet dat hij koning is bij het kruis. We willen niet dat hij koning is bij de geboorte. We willen niet dat hij koning is. Jongetjes in de Nijl geworpen, ik spring maar een eind terug. Weet je, want daar begon het eigenlijk al. We willen niet We willen voorkomen dat er in Jeruzalem een koning der koningen is, dat de Heere zelf koning is. De duivel is enorm, enorm haatdragend en wil voorkomen dat er in Jeruzalem een koning zal zijn van de Heere. Wie is die koning van de Heere? Dat is het lam dat geslacht is. Dat is de Heer Jezus Christus, die voor mij zijn leven gaf, die voor mij aan het kruis wilde zijn en die mijn verkeerdheid, mijn zonde, mijn ongerechtigheid voor God wilde boeten, alsof het zijn zonde waren, alsof het zijn ongerechtigheid was. Hij heeft het voor mij voor 100% willen oplossen en dat heeft hij gedaan. De Heer Jezus, hij is het Lam Gods en hij zal koning zijn. Hij zal heersen, hij zal daar zitten, hij wordt koning. In het boek Zacharia, waar het gaat over die volkeren, ook Europa, daar is voor Israël ontkoming, is een geest van genade en van gebed, er is een stroom ter ontzondiging, en dan is ineens de Heer Jezus die op de Olijfberg komt, dat is het boek Zacharia. In het boek Ezechiël, als al die volkeren geweest zijn, komt de Heer in zijn glorie en in zijn majesteit op de berg, weer de berg Olijfberg, en hij gaat Jeruzalem binnen en hij vult de tempel en vult de stad. Alles is een en al glorie voor hem. In Joël 3, dan komt de Heer Jezus uit de hemel, de koning der koningen, en dan gaat hij daar binnen. Het boek Zacharia, heb ik net gezegd, sorry, het boek Joël dus nu gezegd, het boek Ezechiël gezegd. Maar u kunt nog meer bewijzen krijgen. Het boek Daniël, waar ik mee begonnen ben, zegt, als dat er is, als die machtsblokken vanuit Europa weer helemaal heftig zijn. En als daar een soort verbinding is tussen ijzer en kleiachtig leem, iets van stabiliteit en iets van de aarde, eigenlijk hoort dat niet bij elkaar. Maar als dat er is, dan komt de steen zonder handen losgemaakt en verpulvert daar uitgerekend. Daar waar dit materiaal samen is, daar wordt de steen tegen dat beeld gegooid en dat beeld wordt om. Alles wat er is aan machtsblokken, aan wereldrijken, dat wordt verpulverd. Dus Daniël. Wat zegt het boek Openbaring? Als die beestenboel er is, dan komt het lam en staat op de berg Sion. En ik wil eindigen met je iets bijzonders te zeggen, maar dat had je kunnen weten. Het lam zal staan op de berg Sion. De berg Olijfberg is de berg waar de Heer Jezus terugkomt. Die splijt dan midden door. Er gebeurt van alles. Het dal tussen de Olijfberg en Jeruzalem. Weet u wel? Dat wordt het dal van de beslissing genoemd. Het dal van Jozefat. Daar gaat de Heer zitten. Daar gaat hij recht spreken. Daar. Nou ja, je zou zeggen, Heer, dan kan ik u gewoon te voet volgen dan. Als ik op de Olijfberg ben en ik loop door en ik loop langs Gethsemane, Olijfberg, en dan kom ik daar in het dal. En daar gaat u de scheiding aanbrengen, daar gaat u de beslissing brengen, ja daar gaat het gebeuren. Dan klim je omhoog en dan ga je Jeruzalem binnen. Je komt dan bij de Oostpoort uit. Als je, ik weet niet of je er ooit geweest bent, maar anders dan probeer het maar eens, middels een filmpje of middels wat foto's op een rijtje te krijgen. Maar je komt dus uit bij de Oostpoort die nu dichtgemetseld is. Waarvan men zei, dat komt hij nooit door. Waarom hebben ze hem nu dichtgemetseld? Nou, omdat zij meer in de Bijbel geloven dan de gelovigen hier in Nederland. Die zeggen, het staat in de Bijbel dat hij door die poort naar binnen gaat, dat geloven ze. En dus wat doen ze? Ze gaan niet zeggen dat dat niet waar is, dan gaan ze zeggen, we gaan die poort dichtmetselen. Ja, dat is Arabische wijsheid. En we leggen er een begraafplaats voor, want hij is de hoge priester ook. En de hoge priester mag van zijn levensdagen nooit over een begraafplaats lopen. Dus dat is ook weer voorbij. Dat is ook over. Hij kan niet eens binnen. En alsof dat nog niet genoeg is, bouwen we er een moskee onder en een moskee naast aan twee kanten en een moskee aan de binnenkant, dus aan de achterkant. Met andere woorden, hij komt er nooit in. Dat kan niet, hè. Ja, we zijn handig. Maar zo komt de Heer Jezus. Vanaf de Olijfberg, door het dal van de beslissing, en hij gaat dan die Oostpoort binnen. Hoe dan? Nou, in de eerste plaats heeft hij een soort bijzondere taxi bij zich, die kennelijk omhoog kan. Dat leest Ezechiël 1, Ezechiël 10, Ezechiël 43. Die taxi die kan omhoog, die kan naar beneden. Die kan moeiteloos iets omhoog. Dus die springt er heel makkelijk. Dat is echt een cityhopper, zal ik maar zeggen. Hè? Van het dal zo in de stad. Heel eenvoudig. Alsof het een soort weekendding, hoe heet het, een helikopter is of zo. Maar dat is het niet. Want het boek Zacharia maakt duidelijk dat er een aardbeving plaats heeft op dat moment. En dat er een aardverschuiving plaats heeft. Er blijven waarschijnlijk van die graven en van die dichtgemetselde dingetjes helemaal niks over. Hij, onze Heer Jezus, gaat Jeruzalem binnen. En in Jeruzalem kom je dan waaruit? Ja, bij de Tempelberg. Maar aan de Tempelberg grenst de berg Sion. Tempelberg is de plaats waar de Heer gediend wordt, waar de tempel zal staan. Maar de berg Sion is altijd in de schrift gekoppeld aan de plaats waar de troon van David was. Het Sion van de heilige Israëls. Daar staat de Heer Jezus. Het lam op de berg Sion. Ze zullen zien op hem die doorstoken werd, zegt de Bijbel in Zacharia. De Joden zullen zeggen, u bent het dus toch? En we dachten nog wel dat het een verhaal was. Het is waar, u bent het. U bent het die aan het kruis uw leven gaf. Het lam staat op de berg Sion. Het lam van God, de Heer Jezus. U bent het toch? En ze gaan geloven. Sommige mensen moeten heel lang tijd hebben om te gaan geloven, om over die drempel heen te komen. Ik hoop niet dat het bij jullie zo is en dat je vanavond ook de Heer Jezus durft te bedanken voor dat wat hij heeft gedaan aan het kruis. En ook durft te bedanken voor wat hij nog gaat doen en voor wie hij zijn zal in de toekomst. En hoe het zal gaan in de toekomst. Want het lam staat op de berg Sion. Maar nu hoop ik dat ik het kan overbrengen. Toen de Heer Jezus gestorven was, is hij in een graf gelegd. En op de eerste dag van de week is de Heer Jezus opgestaan. De steen was weg. Nou, niet om hem eruit te laten, dat heb ik 20 keer gezegd. Maar om jou en mij naar binnen te laten. Want hij kon ook wel dwars door die steen heen. Dus dat was hem, voor hem geen probleem. Maar die steen was weg en hij is opgestaan. Wat gebeurde er op die eerste dag van de week? Ten tijde van het avondoffer. Toen kwam de Heer Jezus. Waar stond hij toen? Ja, toen die deuren uit vrees voor de Joden gesloten waren. Maar weet u waar die zaal is? Op de berg Sion. En iedereen in Jeruzalem zegt dat die plek authentiek is. Natuurlijk, die plek is ook vertimmerd. Daar hebben de moslimmensen een synagoge, een moskee van willen maken. Dat is ook gebeurd. Je ziet nog restanten van een moskee daarin. Zeker in die hoek, als je dat een beetje voor je hebt als plaatje. Het is een moskee geweest. Dat kun je nog zien ook. Maar het is wel origineel. Daar, op de berg Sion, kwam de Heer Jezus. Toen de deuren uit vrees voor de Joden gesloten waren. En hij kwam binnen. En zei, vrede zij u. Hoor je het? Neem je het aan, dat is naar mijn stellige overtuiging veel meer dan die term. Het is, voor zover ik het kan bekijken, de zegenwens van de hoge priester uit het boek Numeri. De vrede van God, weet je wat, de genade en vrede van God onze Vader. Vrede, zei u. En hij toonde zijn handen en zijn zijde. En de discipelen verblijden zich toen ze de Heere zagen. O ja, waar begint voor ons de oplossing? Op de berg Sion, de zaal van het avondmaal. Ja, daar is het ingesteld. Weet u, de Heilige Geest is daar uitgestort. In die zaal, op die berg. En dat is de plaats van waaruit de discipelen, de apostelen zijn vertrokken. Die zaal werd bewogen toen ze gingen bidden. Daar kwam Petrus toen hij uit de gevangenis was losgelaten. Het is allemaal daar geweest. Daar. Ik was daar in februari en ik heb opnieuw een beetje gejankt. Heer Jezus, u kwam hier. Het is er vaak druk en er zijn vaak ook andere groepen en je kunt nauwelijks bidden. Soms lukt het wel en soms lukt het niet. Maar hoe dan ook, je kunt die beelden opnemen en dan thuis of in een hotelletje, in een ruimte waar je dan bijbelstudie houdt, overwegen dat dit zo uniek is. Dat het zien van de Heer Jezus zo bijzonder is. Daar is het gebeurd. Maar waarom benoem ik dit nu zo? Omdat in de toekomst, daar op die berg Sion, de Heer Jezus verschijnt met de discipelen, met die van hem zijn. Daar begint het. Eigenlijk moet je zeggen, Heer, wat straks gaat komen, dat heb ik al meegemaakt. Ja, ik bedoel niet omdat u in Jeruzalem was, velen van u misschien wel, maar misschien niet, en dat hoeft ook niet. Maar in uw gedachten kunt u zeggen, ja Heer Jezus, toen kwam u en toen hebben we u gezien. En ja, u liet uw handen zien en u liet uw zijde zien. Wat zien de Israëlieten in de toekomst? Ja, ze zien op hem die doorstoken werd. En ze zullen vragen, wat zijn dat voor wonden in uw handen? Dat zullen ze als vraag stellen. En ze zeggen, daarmee ben ik geslagen in het huis van mijn liefhebbers. Dat is straks het antwoord. De ontknoping van alle tegenstand is de berg Sion. Geert heeft inmiddels een klein stukje laten zien van de Gouden Koepel. We staan hier op de Olijfberg en je kunt dus zo door het dal heen kijken naar de stad. De Oostpoort kun je ook zien, als het goed, een beetje dichterbij misschien nog, kun je dat aan de rechterkant op uw plaatje een beetje waarnemen. Maar in elk geval, die dichtgemetselde poort, die is er. En die brengt je dan gelijk op het Tempelplein. Maar grenzend aan het Tempelplein is de berg Sion. En dat waren altijd twee aparte bergen. Er zijn drie bergen die de berg des Heren genoemd worden in de schrift. Er is de berg Horeb, waar de wetgeving plaatsvond. De berg Moria, waar de tempel stond. En de berg Sion. Ook de berg Sion wordt de berg des Heren genoemd. Al die dingen samen geven je indruk. Lieve broeders en zusters, Europa wordt een machtsblok, maar het wordt ook een struikelblok. Ze struikelen over zichzelf en ze laten anderen struikelen door te dwingen met hen mee te gaan. 666. Je wordt dan gedwongen. Niet dat jij en ik daarvan zullen last van zullen hebben, want we zijn al eerder bij de Heer Jezus. Maar de mensen, in plaats van een zegen, zijn ze een struikelblok. Maar het einde daarvan is de Heer op de berg Sion. Pilatus dacht dat hij de macht had om Jezus los te laten en macht had om hem te kruisen. En de Heer Jezus zei toen al, dat heb je niet, dat is u van de Heer gegeven. Dat kun je helemaal niet zelf. En toen is hij aan het kruis gehangen. En je zou zeggen, nou ja, dat was het eind. Nee, dit was het begin. Het begin van een hele nieuwe situatie. En die nieuwe situatie heeft zich direct gemanifesteerd toen de Heer Jezus bij de discipelen kwam op de berg Sion en zijn handen liet zien. En zijn zijde liet zien. En toen zij verblijd waren. En tegen Thomas zeggen, we hebben de Heer gezien. We hebben hem gezien. Jij en ik mogen nu naar Europa kijken. Maar je kunt ook zeggen, we willen liever naar de Heer Jezus kijken. Maar we mogen aan de andere kant ook niet voorbij gaan aan de ontwikkelingen die er vandaag de dag zijn in Europa. En die zijn zeer vergaand en zeer negatief als het om, laten we zeggen, de toekomst gaat van mensen. Het enige waar men niet meer over praat is over de Heer Jezus. Want dat verdwijnt bijna uit de vocabulaire. Dat gaat een beetje uit de prediking. Dat gaat een beetje uit de kerk. Langzaam maar zeker worden we wat sociaal. Maar niet meer heel direct over de Heer Jezus. En dat is nu precies het verkeerde. Dan is het al een struikelblok. We vertellen niet meer waar het echt om gaat. En dat is onze Heer Jezus. Ik hoop dat u van hem houdt. Dat u van hem geniet. Dat u voor hem leeft. En dat u voor hem wilt gaan. En dat u gaat zeggen, Heer Jezus, voor u bent mijn alles. En ik kijk naar u uit, Heer Jezus. En als u komt op de Olijfberg. En als u komt op de berg Sion. Dan wil ik er graag bij zijn. En dat zal ook gebeuren. U mag erbij zijn. U mag hem huldigen. U mag hem prijzen. En het verlangen wordt met de dag sterker. De geest en de bruid zeggen kom. Amen. Vader, dank u wel dat we zo naar de Openbaring 13, 14, naar Zacharia 12, 13, 14, naar Joël 3, naar Ezechiël 43. Een stukje Numeri 22, 23, 24 mochten kijken. Misschien was het te veel, maar u wilt het een plekje geven in ons denken. We willen u vooral danken, Vader, de Heer Jezus. Uw uitverkorene is, de geliefde is, de koning der koningen is, de Heere van alle heren is. En dat Hij, de Heer Jezus, voor mij, voor ons, die geloven, aan het kruis zijn leven wilde geven om ons voor altijd gelukkig te maken. En al die mensen die voorthollen zonder Christus, zonder de Heer Jezus, ze hollen hun ondergang tegemoet. Ze zullen ervaren dat het hele stelsel wat mensen opbouwen een struikelblok blijkt te zijn. We willen u danken, Vader, dat u ons licht wilt geven. En misschien ook wilt motiveren om duidelijker nog dan voorheen te vertellen van de Heer Jezus. Te getuigen van de Heer Jezus. Te overtuigen als we dat zouden kunnen. We willen u bidden of zo uw woord door mag dringen. Uw gedachten mogen doorgaan. We danken u voor de voorbije avonden. We danken u voor elkaar, voor de ontmoetingen, ook voor de fijne contacten, voor de gesprekken. We danken u voor de zorg ook van de mensen die dat hier organiseren, de broeders en zusters van deze gemeente. Dank u wel dat dat kan, dat dat mag. Dank u wel dat u het allemaal mogelijk maakt. We willen u daar de eer voor geven, de dank voor brengen. We prijzen u en eren u in de naam van de Heer Jezus.